gemeente vooraf enkele afkondigingen. De schriftlezing is uit Richteren 7 en daarvan de versen 9 tot en met 22. Dus Richteren 7, de versen 9 tot en met 22. En dan de collecten, die zijn voor de kerk bestemd, voor de kerkelijke kassen en dan met name de zending. En met de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, zending en met de uitgang voor het bouwfonds. De diaconie maakt u erop attent dat volgende week de deurcollecte bestemd zal zijn voor de noodsituatie in India en Pakistan. Dus dat zal een bijzondere deurcollecte zijn volgende week voor de noodtoestand in die gebieden. Tot zover de mededelingen en we gaan nu over tot onze afhankelijkheidsbetuiging aan de Heere. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer alleen die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Dat is de afhankelijkheid. En dan ook de heerlijke belofte in het tweede en in het vierde vers. Hij is al treft u het felst verdriet uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. 121, 1, 2 en 4. Psalm 128, derde vers, laat ons weten dat het zegenrijk is om te blijven horen naar de wet van de Heere. En dan is horen natuurlijk gehoorzamen. We zingen dat vers nadat we de heilige wet van de Heere opnieuw hebben gehoord. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel gaat open bij Richteren 7 vanmorgen en we lezen met elkaar vanaf het 9e tot en met de 22e vers. Richteren hoofdstuk 7 vanaf het 9e tot en met de 22e vers. Dan lezen we met elkaar vanaf het 9e vers. En het geschiedde in dezelfde nacht dat de Heere tegen hem, dat is Gideon, zei: sta op, ga heen af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vreest ge dan nog af te gaan? Zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger, en ge zult horen wat ze zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat ge afdalen zult in het leger. En toen ging hij af met Pura, zijn jongen, tot het uiterste van de schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en de Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal gelijk sprinkhanen in menigte, en hun kamelen waren ontelbaar gelijk het zand dat aan de oever van de zee is in menigte. Toen nu Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zei: zie, ik heb een droom gedroomd. En zie, een geroosterd gerstebrood wentelde zich in het leger van de Midianieten. En het kwam tot aan de tent en sloeg haar dat ze viel en keerde haar om het onderste boven dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zei: dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten in en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weer tot het leger van Israël en zei: maak u op, want de Heere heeft het leger van de Midianieten in ulieder hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen en hij gaf hun ieder een bazuin in zijn hand en lege kruiken en fakkels in het midden van de kruiken. En hij zei tot hen: zie naar mij en doe al zo. En zie, als ik zal komen aan het uiterste van het leger, zo zal het geschieden gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met me zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin gaan blazen rondom het ganse leger. En ge zult zeggen: voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 man die met hem waren in het uiterste van het leger, in het begin van de middelste nachtwaak, als ze maar even de wachters gesteld hadden. En ze bliezen met de bazuinen. Ook sloegen ze de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En ze hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En ze riepen: het zwaard van de Heere en van Gideon. En ze stonden een ieder in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en ze schreeuwden en vluchtten. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard van de een tegen de ander. En dat in het hele leger. En het leger vluchtte tot Bethsita toe, naar Tseredat, tot aan de grens van Abel Mehola, boven Sabbat, tot zover. We willen samen tot de Heere gaan in ons gebed. Wij willen voorbeden doen voor broeder van Dorland, van de kalanderij, die een ernstige uitslag heeft gekregen en verder onderzoek volgt. We willen ook voorbeden doen voor broeder Engelen van de Hollandia, die ook een ernstige uitslag te verwerken gekregen heeft. En ook hij moet verder onderzoek ondergaan om te kijken welke behandeling mogelijk zal zijn. We willen ook zuster Valkenburg van Dijk aan de Heere opdragen van de Zandstraat, die na een val in huis opgenomen en behandeld is in het ziekenhuis van Ede. Denken aan Joep den Bleker van de Spitsbergenweg, die ter observatie en behandeling opgenomen is in Karakter in Ede. We willen ook voorbeden doen voor zuster van de Kraats Roelofsen van de Duivenwal, omdat in de afgelopen nacht haar nog enig overgebleven zuster is overleden. Zo willen we met elkaar ook aan de Heer opdragen het kerkkamp dat morgen begint en dat deze week gaat plaatsvinden. En zo willen we met elkaar al deze noden aan de Heer opdragen en bovenal hem dankzeggen voor al zijn weldaden. Laten we met eerbied en ootmoed Gods aangezicht zoeken. In die psalmen die we vanmorgen met elkaar gezongen hebben, heeft u ons alweer heel wat onderwijs gegeven, heren. Psalm 122 spreekt ervan dat u woning wilt houden met uw volk. Dat u in de tempel, in uw huis, met uw volk wilt samenkomen. En dat u daar vrede en aangename rust wilt geven. Heren, mogen wij daar ook iets van ervaren, van die vrede en die aangename rust in u? We hebben samen Psalm 121 mogen zingen, wat is dat ook een sprekende psalm. Als we onze afhankelijkheid van u beleven en belijden. Als we zeggen, onze hulp is van de Heren alleen. Dan mogen we weten dat u ons ook met al uw zorg en met al uw bijstand omringt. De Heere zal u bewaken, uw uitgang en uw ingang. Dan komt er iets van die vrede en die aangename rust in onze harten. Dat te mogen weten, in uw handen veilig te zijn. Psalm 128 heeft ons ook alweer veel onderwijs gegeven, heren. We hebben de heilige wet van u weer gehoord en dat kan er zo bij horen. Zondag in, zondag uit. En toch, het is altijd weer een belangrijk onderdeel ook van de eredienst. Uw wet, uw geboden gegeven als richtlijn voor ons leven. En dan Psalm 128, waarin zo helder naar voren komt, als we aan uw geboden mogen blijven beantwoorden, als we uw geboden mogen blijven gehoorzamen, zal die vrede en die aangename rust ons leven gaan kenmerken. Dat zal de zegen er zijn. De zegen die alles waard is. Heren, we zeggen u nou ootmoedig dank voor al uw zegeningen en al uw weldaden. Wij zeggen uw naam dank voor het feit dat u ons in de afgelopen tijd ook weer heeft willen sparen en dragen. Wij belijden onze afhankelijkheid. Als we zo meteen dat woord dat we met elkaar gelezen hebben, als we dat weer gaan overdenken, wilt u dan tot ons spreken? En wilt u dat woord openleggen voor onze harten? Uw Heilige Geest, die hebben we ook vanmorgen weer zo hard nodig. En niet alleen als we luisteren, maar ook als we onderwijs geven en spreken. En daarom, heren, wilt u vanmorgen ons verblijden in uw huis, door uw woord en door uw geest. Wij willen vanmorgen ook onze zorgen aan u voorleggen, heren. En er zijn best heel wat zorgen. Denken aan broeder van Dorland, van de kalanderij, die een ernstige uitslag te verwerken kreeg. En nu verder onderzoeken ondergaat. Wat komt er dan veel op ons af? Wat schudt dan ook het fundament onder ons leven? En toch aan de andere kant, heren, als we het fundament mogen hebben dat u wilt zijn voor ons, dan mogen we toch ook weer die rust vinden. En die vrede, die aangename rust in u. Schenkt dat onze broeder, dat hij dat zo mag ervaren. Gedenk hem ook in alle onderzoeken die hij moet ondergaan. We bidden samen ook voor onze broeder Engelen, die een soortgelijke boodschap te verwerken gekregen heeft. En dat komt dan best hard aan. Maar wilt u ook hem omringen en ook hem die vrede geven in u. En ook zijn vrouw, we dragen ze van harte aan u op. En ook in het komende traject van behandeling wilt u ook hem bijzonder gedenken en omringen met uw trouwe en liefdevolle zorg. Wij denken vanmorgen samen aan broeder, aan onze zuster Valkenburg van Dijk van de Zandstraat. Zo plotseling gevallen in huis, opgenomen in het ziekenhuis. Wat komt er dan veel op haar ook af? Wat heeft ze in de afgelopen tijd ook al niet een hoop lichamelijke moeite te dragen? Heren, wilt u haar ook bijzonder gedenken in uw gunst? We willen samen ook Joep den Bleker aan u opdragen. En ook zijn vader en zijn moeder en ook de andere leden van het gezin. U weet wat ze nodig hebben. U weet van al de zorgen en de moeite die er zijn, wilt u hen gedenken. En als u ons gedenkt, heren, dan kunnen we toch verder. Laat ook dit gezin mogen ervaren dat u hen draagt en dat u hen kracht geeft. We willen samen voorbeden doen ook voor onze zuster van de Kraats-Roelofse, die moest ervaren dat nu haar laatst overgebleven zuster nu ook is weggevallen. Wat is dat toch moeilijk voor ons mensen als dierbaren wegvallen. Als de kring om ons heen steeds kleiner wordt. Als we, zoals onze zuster nu ervaart, van het gezin als enige zijn overgebleven. Maar dan mogen we toch zien op u. En we mogen onze rust en onze vrede toch vinden in u. Want als we het zoeken bij u, dan zijn we toch veilig en bewaard, zelfs tot in eeuwigheid. Met elkaar willen we vanmorgen ook het kerkkamp aan u opdragen, heren, dat morgen van start gaat, dat alles zonder ongelukken mag gebeuren, maar bovenal, heren, dat uw zegenende handen erover mogen zijn en dat het voor onze jongeren ook een hele belangrijke week wordt, waarin ze niet alleen ontspanning hebben, waarin ze niet alleen elkaar ontmoeten en gezelligheid ervaren, maar ook dat uw woord mag opengaan. En dat ze bepaald worden bij de dingen die verder gaan dan de dingen van deze wereld. De dingen van u. Zegen ook de leiding en maak alles wel, heren. En zo komen we met elkaar voor uw aangezicht. En ook vanmorgen met de belijdenis dat wij geen rechten kunnen laten gelden. Dat er aan onze kant ook veel tekort is. Maar wilt u ons aanzien in uw genade, in uw ontfermende liefde, in hem die aan uw rechterhand is, als koning en als hoge priester, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Uit genade. Amen. Psalm 33, vers 5 en vers 6 gaan we nu samen zingen. En daarin komt naar voren dat hoezeer of de volkeren en de heidenen ook woeden en plannen maken en wat dan ook, dat ze toch allemaal onderworpen zijn aan Gods regerende hand. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heeren mond. En schoon de heidenen samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. Het vijfde en ook het zesde vers van de 33e psalm. uitgangspunt is het gedeelte dat we gelezen hebben, Richteren 7, 9 tot 22. En daarin gaat het over de overwinning op de Midianieten. Na het amen willen we met elkaar zingen uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. En des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. En houdt door haar kracht Gods volk in stand. Gemeente, God heeft Gideon geroepen om Israël te bevrijden van de Midianieten. Die Midianieten die kwamen elk jaar terug, zo rond de oogsttijd, vernielden de oogst, namen het kleinvee mee. En je kunt wel begrijpen, dat was elk jaar weer opnieuw een grote ramp. Het was wel een ramp die Israël aan zichzelf te wijten had. Want het heeft allemaal te maken met de ongehoorzaamheid van Israël in die dagen. Ze liepen andere goden achterna. Baal, de vruchtbaarheidsgod van de Canaanieten, die werd gediend in plaats van dat Israël hun hulp van de Heere verwachtte. 7 jaar lang zijn de Midianieten gekomen, elk jaar weer opnieuw. 7 jaar lang zocht Israël hulp in de spelonken. Ze verborgen zich in de holen, dachten, dan zijn we veilig. En pas na 7 jaar komen ze op hun knieën en zeggen, Heere, en nou moet u ons helpen, want nu kunnen we het zelf niet meer. Wat kan een mens, wat kan een volk soms hartleers zijn en wat kan het lang duren voordat mensen op de plek komen waar ze eigenlijk moeten komen. Ze roepen na 7 jaar om verlossing. En dan is het bijzondere dat de Heere dan antwoord geeft. En dat dan Gideon geroepen wordt. En dat de Heere dan niet zegt, nou, jullie verdienen dat niet. En ik heb genoeg aan jullie besteed. Ik ga een andere volk roepen. Nee, dan is het zo bijzonder dat de Heere in zijn trouw en in zijn ontferming toch weer verder gaat met dat volk. En dat volk verlost en dan wordt Gideon geroepen. Hij moet de Midianieten verdrijven. En dan zal dat niet zonder strijd gaan. Nee. En dan lees je dat Gideon er ook best tegenop ziet. Dat hij zich klein voelt. Hoe kan ik nou leiding geven aan de strijd tegen die enorm sterke overmacht van de Midianieten. Hij vraagt aan de Heere om tekenen. Hè. Mag het wollen vlies, hè, dat die schapenvacht, mag die nat worden en de omgeving droog. En dan doet de Heere dat en dan is die nog niet tevreden. Mag het ook andersom en dan doet de Heere het ook nog eens een keer. Hij durft eigenlijk het niet aan, Gideon. Maar de Heere zegt, je kan het aan. Je mag die strijd tegen de Midianieten nu ter hand nemen. Want ik zal ze in jullie handen geven. 300 mannen. Moeten de strijd gaan aanbinden tegen 120.000 Midianieten. 300 mannen. Ja, Gideon had 32.000 mannen gemobiliseerd. De Heer heeft gezegd, 32.000, te veel. 300, niet meer. Want dan zullen jullie later nooit kunnen zeggen dat we het toch zelf gedaan hebben. Dan zullen jullie later maar één ding kunnen aangeven en beleiden. Als de Heer ons niet terzijde had gestaan en Hij ons de overwinning niet had geschonken, wij waren vergaan. 300 mensen aan de zijde van Gideon. En die moeten het doen en die kunnen het doen. En dat gebeurt. We lezen dat in dat gedeelte dat we vanmorgen met elkaar gaan overdenken. En we proberen ook het onderwijs wat erin ligt, om dat te verstaan. Ik heb als thema gekozen de overwinning op de Midianieten. De overwinning op de Midianieten. De strijd kan beginnen. De voorbereidingen zijn allemaal getroffen. Het bijzondere is, zoals eigenlijk ook in het voorgaande al gebleken is, dat bij de voorbereidingen God ook het voortouw genomen heeft. Dat de Heere ook bij de strijd, de daadwerkelijke strijd tegen die Midianieten, dat de Heere het initiatief neemt. Want er staat in dat negende vers, het geschiedde in die nacht dat de Heere tegen Gideon zei, sta op, ga in dat leger van de Midianieten, betekent dat, want ik heb hun in uw hand gegeven. Opmerkelijk, hè? Dat je steeds weer leest in deze hele geschiedenis dat de Heere voorop gaat. Dat hij zijn volk verlost. Dat de voorbereidingen allemaal door hem getroffen worden, bij wijze van spreken. Maar dat ook de daadwerkelijke strijd van hem uitgaat. Als Israël straks, ik zei het u al, als Israël straks de overwinning behaalt, dan kunnen ze maar één vers zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En wij steken nu het hoofd omhoog. En wij mogen nu de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Is dat eigenlijk ook niet iets wat we allemaal moeten belijden, als we er goed over nadenken, is het dan ook niet zo dat zalig worden 100% genade is en dat je, hoe verder of je ook op de weg van de Heere mag komen, dat je hoe meer er ook bij bepaald wordt dat wij maar hele zwakke mensen zijn, dat het eigenlijk alleen maar de genade van de Heere is als je behouden wordt. Weet je wat die mensen die boven zijn, dat Wat die mensen zingen, nou dat lees je in Openbaring 7. En daar in Openbaring 7 komt dan zo prachtig naar voren dat ze zeggen, de zaligheid is van onze God en van het Lam. Dus dat betekent dat ze niet zichzelf prijzen en dat ze niet zeggen, wij hebben het goed gedaan, wij hebben goed geleefd, we hebben goed geloofd. Maar dat ze zeggen, het is het werk van God. En dan zeggen we in het Nieuw Testament, die zin, het werk van God in Christus, dat alleen behoedt en behoudt ons tot in eeuwigheid. Door u alleen zullen wij de eerkroon dragen. De strijd gaat beginnen. Ja. Gideon krijgt van God het bevel in een nacht om de strijd aan te gaan. En dan is het heel opmerkelijk dat je leest in dit gedeelte dat voordat de strijd door Gideon moet worden begonnen, dat de Heere eerst nog een bemoediging weer opnieuw aan deze Gideon geeft. Je zou zeggen, hij heeft genoeg bemoedigingen gehad, heeft genoeg tekenen gekregen, ook dat God met hem is. Dat gebeurde al bij de roeping, hè? Weet je nog? Dat vlees en die koeken die op die rots waren en dat er vuur kwam. Nou, dan zeg je, dat is toch een duidelijk teken dat de Heere erin meekomt. Nou ja, ik heb net al gewezen op die schapenvacht. Hè, tot twee keer toe een bijzonder teken. Dan zou je toch zeggen, Gideon, hij moet nu voor één ding moet hij waken. En dat is dat hij nou ongelovig is en dat hij nou zwak is. Hij moet voor één ding waken, dat is dat hij nou eigenlijk niet in Gods kracht de overwinning wil gaan behalen. Hij moet nu het vertrouwen hebben, de Heere is met mij, het zal toch gaan, ondanks alles. Maar wat lees je? Ondanks al die bemoedigingen blijft hij maar heel schuchter en zwak. Hè? En als het van Gideon afhangt, nou, het staat er inderdaad niet met zoveel woorden, maar je kunt het eigenlijk gewoon tussen de regels doorlezen. Maar als het van Gideon afhangt, hè, dan zou hij eigenlijk graag het aan een ander overgeven. Heren, ik ben niet geschikt om leiding te geven aan deze zware strijd. U heeft wel uw belofte gegeven, maar ik durf het toch niet aan. Wat is die Gideon toch eigenlijk in zichzelf schuchter en zwak. Aan de ene kant is dat positief, gemeente. Waarom is dat positief? Ja, natuurlijk is het positief als mensen hun zwakheid blijven erkennen. En waarom is het positief als je je zwakheid blijft erkennen? Nou, dan blijf je afhankelijk. Als mensen zeggen van nou, ik kan het wel, ik heb het wel. En zeker in geestelijke zaken, dan komt het helemaal verkeerd. Dan heb je Gods genade niet nodig. Dus in die zin is het wel positief dat er in Gideons hart steeds iets van die vrees is. En steeds iets is van die afhankelijkheid. Maar aan de andere kant, als de Heere nou zoveel bemoedigingen gegeven heeft. En als de Heere nou zoveel tekenen heeft gegeven. En als de belofte nu, om zo te zeggen, met grote letters boven zijn leven geschreven staan. Gideon, ik zal ze als een enige man in uw hand overgeven. Ja, dan, u begrijpt wel en jij begrijpt wel, dan is het eigenlijk volstrekt ongelovig. Zoals hij dan reageert en zeggen, zou het wel. Er komt een punt waarop je zegt, en nu moet ik de Heere wel vertrouwen. En nu moet ik wel het van hem verwachten. Hij die zijn beloften toch altijd zal houden. Maar je ziet het, hè, er blijft in zijn leven een heel stuk schuchterheid. Hij is ervan overtuigd dat hij het zelf niet kan. En ik zei u al, gemeente, voordat de strijd begint, dan gaat de Heere toch nog eens een keer weer opnieuw hem bemoedigen. En dan zegt de Heere tegen hem, nou moet je maar met je jongen, met je knecht, naar het kamp van de Midianieten gaan. En dan zul je dingen gaan horen die jou alle vrees gaan benemen. Dan zul je echt met gesterkte handen staan, met gesterkte handen zul je daarna de strijd kunnen beginnen. Je zult dingen gaan horen, geweldig. Zo gaat God de zwakheid van deze Gideon toch proberen om te buigen tot een stuk kracht, tot een stuk sterkte, vertrouwen. En dan nogmaals, dan mogen wij er wel van onder de indruk raken hoe ver of de Heere gaat om zijn toch ongelovige knecht te brengen tot dat vertrouwen. Hoezeer of de Heere steeds maar weer opnieuw probeert om hem bij de hand te nemen en zegt, Gideon, nou niet zien op jezelf, maar zien op mij. Verwacht het van mij. Vertrouw op mij. Zou dat ook niet voor ons van belang zijn? Ik heb al gezegd, aan de ene kant, gemeente, is het heel goed als we overtuigd zijn van onze eigen zwakheid. En dat we steeds weer opnieuw zeggen, ach Heere, ik heb het zelf niet. Maar aan de andere kant mag er, ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan vanmorgen. Aan de andere kant moet er dan ook een keer een stuk vertrouwen komen in ons hart. Heere, u heeft uw woord en uw belofte gegeven. En die zijn vast. En ook al heb ik niets, maar bij u is alles. En ik weet dat uw woord betrouwbaar is. En dat nog nooit iemand die zijn vertrouwen op dat woord gevestigd heeft, daar verkeerd mee uitgekomen is. Heere, ik zal ook mij met mijn zwakheid, met mijn schuchterheid, zal ik mij toevertrouwen aan u en aan uw betrouwbaar woord. Er moet een keer een moment in je leven komen, om zo maar te zeggen, waarin dat ook gaat gebeuren. Dat je uiteindelijk dan op die manier met al je schuchterheid toch je houvast en je vertrouwen vindt en stelt op hem. Gideon is zwak. God bemoedigt hem. En hoe doet God dat? Nou, we hebben het met elkaar gelezen en het is een prachtige geschiedenis. Ik vind dat bijzonder. Zijn knecht, Gideon en zijn knecht gaan naar het legerkamp van de Midianieten, daar in het dal. En als ze dan daar zo aan de rand van dat legerkamp zijn, dan horen ze twee soldaten met elkaar praten. En een van die soldaten zegt tegen zijn Medesoldaat, ik heb vannacht gedroomd. Het was wel een hele vreemde droom. Nou, vertel eens op dan. Ik heb vannacht gedroomd dat er een gerstekoek, een gerstebrood, een rond gerstebrood, dat die het kamp in kwam rollen. En dat gerstebrood, dat kwam tegen een tent. En toen het tegen die tent aankwam, toen ging die hele tent ondersteboven. Ja, dat is inderdaad een hele rare droom. Maar ja, dromen zijn altijd raar, meestal. Als je soms dromen kunt herinneren, denk je wel eens, hoe kom ik er toch bij? De meest vreemde combinaties worden gemaakt in dromen. Maar goed, je ziet, hier wordt een droom verteld aan een andere soldaat. En wat gebeurt er, en dat vind ik ook heel bijzonder in deze geschiedenis, die andere soldaat, die weet de betekenis van die droom. En die zegt van, zal ik je wat vertellen wat dat betekent? Dat betekent dat het niet goed met ons afloopt. Dat betekent dat God ons in de hand van Gideon heeft gegeven. Die gerstekoek, die ronde gerstebrood, die ons ondersteboven rolt, dat is eigenlijk een symbool van Gideons zwaard. Gideon zal ons totaal verdelgen. Nou, dat is al bijzonder natuurlijk, dat die medesoldaat, dat hij dat zo weet, dat hij die uitlegging kan geven. Hoe weet hij dat? Nou, je proeft natuurlijk wel in deze hele geschiedenis de hand van de Heere. Hè? Dit gaat van stap tot stap, dat de Heere zo met zijn knecht handelt om hem tot het vertrouwen te brengen. God heeft die droom gegeven aan de ene soldaat en God heeft ook de uitlegging gegeven aan de andere soldaat. Zo groot is de Heere, dat hij zo de dingen kan laten plaatsvinden. We hebben samen Psalm 33 gezongen, gemeente. U weet dat nog wel, hè? Ik heb daar even op gewezen. Psalm 33, hè, waarin naar voren komt dat, hoewel de heidenen list op list beramen, God hun raad verbreekt. He, daarin komt zo helder naar voren, schoon de mogendheden snode ontwerpers smeden, dat God hun haat belacht. Dus dat God overal boven staat, dat hij zijn volk beschermt, dat hij ook heerst over al de kwade machten die het op zijn volk voorzien heeft. En wat is dat toch eigenlijk ook een bijzondere bemoediging, omdat ook in deze geschiedenis weer te mogen zien. Het is ook een beetje ironisch om zo te zeggen. Die Midianieten die komen elk jaar. En dan liggen ze in grote getalen in dat kamp. Als sprinkhanen staat er. Nou. En dat God door zo'n droom laat weten aan Gideon. Ik heb ze allemaal in jouw hand gegeven. Ik sta erboven. En de heidenen, ze hebben niets te zeggen. Ik ben God en niemand meer. Wat is dat van belang ook voor ons om dat steeds weer te weten, om dat steeds weer te zien, dat de Heere overal boven staat. Hij regeert. Ook de kwade machten zijn uiteindelijk allemaal onderworpen aan de Heere, onze God. Gideon krijgt wat te horen. De uitlegging van de droom. En wat gebeurt er? Hij valt op zijn knieën. Hij aanbidt de Heere. Nu is hij ervan overtuigd. Ja, nu kan het niet meer fout gaan. Nu zal de Heere werkelijk waar die Midianieten in zijn hand geven. Alle vrees en alle angst vloeit uit zijn hart. Nou is hij sterk, nou is hij krachtig. Ja, niet in zichzelf hoor, maar in de Heere. Nou weet je het, de Heere zal mij niet beschamen. Hij staat aan mijn zij. Geweldig, deze Midianieten, ze zullen allemaal verdelgd worden door de trouw van de Heere aan ons. Daar is hij op dat moment van overtuigd. En dan gaat de strijd beginnen. Gideon verdeelt de mannen in 3 groepen. 300 man, 3 groepen, elk 100 man. Simpel. En dan geeft hij ze allemaal een bazuin, een trompet. En dan geeft hij ze aan, in de andere hand een kruik met een fakkel erin. Moet je nou zo een oorlog voeren? Met een trompet en met een kruik met een fakkel erin. Wat een vreemd leger. Zo gaat het toch helemaal niet goed. En toch is dit de weg. En Gideon zegt tegen zijn 100 mannen en tegen de andere mannen ook: als ik straks op de bazuin blaas, moeten jullie het allemaal doen. En als ik mijn kruik kapot slaan, moeten jullie het allemaal doen. Zo zal het gebeuren. Niet door zwaard, niet door geweld, maar op deze manier zal de overwinning ons worden gegeven. God zal het op deze manier gaan doen. En wat gebeurt er inderdaad? Als Gideon op de bazuin blaast, en als dan 300 bazuinen klinken, als Gideon zijn kruik stuk slaat en in zijn hand dan de fakkel neemt en die aansteekt, en de andere mannen het ook allemaal doen, dan breekt de chaos los in het kamp van de Midianieten. Want de Midianieten denken van: oh wee, we zijn omsingeld. Heel Israël is gekomen. Oh wee, dit gaat niet goed. En hier vluchten er een paar. En daar beginnen een paar tegen elkaar te vechten. Want ze denken dat ze de vijand voor zich hebben, terwijl het hun eigen mensen zijn. Een complete chaos in het kamp van de Midianieten. En het loopt erop uit dat ze allemaal verslagen worden. Wat een bijzondere overwinning. Een overwinning met een kruik, een fakkel en een trompet. En dan te bedenken, 300 mannen tegenover 120.000 vijanden. Dan kun je het een beetje in zijn verband plaatsen. Dan zie je hoe groot die overwinning geweest is. Hè? 300 mannen, zonder zwaard, zonder speer, alleen met kruiken, alleen met bazuinen. En zo overwinnen ze de Midianieten. Ja, dan kan Israël inderdaad ook maar één vers zingen. En dat is: door u alleen om het eeuwig welbehagen. Dan kunnen ze maar één vers zingen. Hè? Dat wij nu de eerkroon dragen. Dat is niet omdat wij zo goed gestreden hebben. Maar dat is omdat u het ons gegeven heeft. Die overwinning, gemeente, die wordt voor de volle 100% door God gegeven. Hij gebruikt dus wel de mensen van Gideon. Ze moeten wel blazen op de bazuin. Ze moeten wel de kruik stuk slaan. Maar zo overwin je natuurlijk geen vijanden. En toch gebeurt het. God geeft op een bijzondere manier de overwinning aan zijn volk. De Midianieten, ze komen de eerste tijd echt niet meer terug. De verlossing is groot. Prachtige geschiedenis. Hè? Maar wat kunnen wij ervan leren? In de Bijbel, gemeente, komt op meerdere plaatsen het woord Midiansdag voor. En dan staat dat woord Midiansdag staat voor strijd en verlossing. In Jesaja 9, en dat is dat hele bekende hoofdstuk dat we waarschijnlijk ook zo wel herkennen van: een kind is ons geboren, hè, en zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God. Hè, dat hoofdstuk, hè. In Jesaja 9 staat dat God een Midiansdag zal geven, of een dag zal geven, laat ik het zo zeggen, die groter is dan de Midiansdag. Dus in Jesaja 9 staat van: er komt nog eens een keer een verlossing, een dag van de verlossing, die boven de verlossing op de dag dat Gideon de Midianieten overwon, uitgaat. Er komt een grotere verlossing dan op de Midianieten. En Jesaja 9, ik heb u dat net al gezegd, hè, is ook dat hoofdstuk dat verwijst naar die zoon, naar dat kind. Waarvan wij weten dat Christus daarmee bedoelt. Dus in de Bijbel zie je, in Jesaja 9 zie je, dat Midians deg, de verlossing op de Midianieten, dat die ook in verband gebracht wordt met de verlossing door dat kind. Door Christus. En dan gaan de dingen, als je zo deze geschiedenis leest, dan gaan de dingen eigenlijk nog een veel diepere dimensie krijgen. God gaf met kruiken en met bazuinen, op een wonderlijke manier, gaf hij de overwinning aan zijn volk. Maar God zal nog eens een keer op een andere manier een overwinning geven, op een diepere manier, door een kind. Die toch ook koning zal zijn. Die vredevorst genoemd wordt. Zal God een overwinning geven. En dan mogen we weten dat is ook allemaal vervuld. Christus is gekomen. En heeft de overwinning gegeven. Op de vijand, niet de Midianieten, maar wel een veel ergere vijand. De duivel, de zonde, de dood. Hij heeft op Golgotha verlossing teweeg gebracht. En die verlossing die wordt geschonken. Als mensen het net als Gideon beleven en beleiden. We hebben het niet in onze handen. Maar moeten van u hebben. Als mensen dat nou mogen beleven. Als mensen nou die houding mogen hebben van Psalm 121. Hè, onze hulp is van de Heere alleen. Dan wordt die overwinning en die verlossing, die wordt hen zomaar geschonken. Is het zo eenvoudig? Zo eenvoudig is het. Die wordt hen geschonken. Zoals toen die overwinning op de Midianieten geschonken werd. Zo wordt die overwinning op zonde, duivel en dood geschonken. Aan mensen die afhankelijk van de Heere zijn. Die zich van de Heere afhankelijk weten, van zijn genade. Die wordt geschonken. Op grond van het werk van dat kind. Dat koning werd. En voordat hij koning werd, eerst knecht is geworden aan het kruis. Dus zo zie je dus in deze geschiedenis al iets oplichten van die grote verlossing. Door de Heere Jezus Christus. En dan tenslotte, gemeente, zie je in deze geschiedenis van vanmorgen ook al iets oplichten van die grote Midiansdag die nog komen gaat. Midiansdag, oordeelsdag. De grote oordeelsdag is ook nog komende. Aan het einde van de tijden, als Christus terugkomt, dan is er een oordeelsdag waarbij ook al de vijanden zullen vergaan. Al de vijanden van de Heere en ook van zijn kerk, van zijn volk. Vijanden waar je nu nog zoveel last van hebt. Of heb je geen last van de zonde? Vijanden waar je nu nog onder zucht. Als je geconfronteerd wordt met de dood in je omgeving. Wat kun je daar dan ondersteboven van zijn? Of als je geconfronteerd wordt met de eindigheid van je eigen bestaan, wat kun je dan even flink van je stuk zijn? Maar al die vijanden zullen op de grote Midiansdag straks worden verwonnen, overwonnen. Door hem, die straks zal wederkomen op de wolken van de hemel. En dan als koning die voor eeuwig regeert en een nieuw koninkrijk dat nu al in principe is begonnen, dan ook in eeuwigheid zal vestigen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De grote oordeelsdag die komen gaat, is voor al degenen die bij de Heere schuilen, die het van hem verwachten, Ook al zijn ze zwak in zichzelf, is een dag van een volkomen verlossing en een volkomen bevrijding. Maar, en dat is dan, om zo te zeggen, dan vanmorgen wel de waarschuwing ook. Hè? Dan moet je wel aan de goede kant staan. En moet je wel bij die Gideonsbende horen. Hè? Dan moet je niet bij de Midianieten horen. Als je bij de Midianieten hoort, zit je aan de verkeerde kant. Maar als je bij Gideon hoort, en wie hoort nou bij Gideon? Nou, dat zijn die mensen die afhankelijk zijn. Dat zijn die mensen die het niet in zichzelf hebben, maar die het alles van de Heere willen en moeten verwachten. Die mensen die zijn beveiligd tegen de duistere nacht. En dat voor eeuwig en eeuwig. Om de Heere voor eeuwig groot te maken. Voor zijn heerlijke verlossing. En zo hebben we met elkaar vanmorgen mogen stilstaan bij de geschiedenis van de overwinning op de Midianieten. Zalig als we het woord horen en mogen bewaren. Amen. Samen danken en bidden. Een oude geschiedenis waar we met elkaar bij stilstonden vanmorgen, maar toch altijd weer onderwijzend. Omdat het gaat over wie u bent en wie u wilt zijn voor ons. Heere, u heeft die overwinning gegeven op de Midianieten. En als het van Gideon afgehangen had, dan zou het niets geworden zijn. U heeft hen de overwinning gegeven met een bazuin en met een fakkel en met een kruik. Ze konden aan het einde van de strijd niet anders zeggen: het is door u alleen, door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Maar heren, zo mag het toch. Zalig worden. Niet door iets van ons. Niet door iets in ons. Maar zalig worden In de weg van afhankelijk vertrouwen, afhankelijk verwachten van het verlossingswerk van uw lieve Zoon. En wat een vooruitzicht dan ook, heren, als straks die grote Midiansdag aanbreekt, dan zullen al die vijanden die ons nu nog zoveel parten spelen, zoveel moeite kunnen geven, zoveel strijd bezorgen, zullen al die vijanden volkomen teniet gedaan worden. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat een zegen is dat, om dat toch te mogen weten. Heren, wij zeggen u naam dank dat we zo vanmorgen ook in alle rust weer bij elkaar mochten wezen. En dat we dit woord weer met elkaar mochten overdenken. Wil ons ook verder deze zondag uw zegen geven. Ons opnieuw onderwijzen vanmiddag. En vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil. Zie ons aan en blijf ons aanzien. In uw genade alleen, om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 33, het 9e en het 10e vers zijn de slotversen van deze dienst. En vooraf geven we onze gaven voor de kerk, de kerkelijke kas, met name de zending. En straks bij het uitgang mogen we onze gaven geven aan het bouwfonds. Dus kerkelijke kas, de zending, straks bij de uitgang voor het bouwfonds. ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.